wil geen angst aanjagen, ik wil u gewoon maar een beetje de reden geven waarom we deze voorwaarden opleggen. Amen. Het woord van de Heer zegt, dit zegt de Heer, vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt, bij wie sterven moet en met de rug toekeert. Hij is als een kale struik in de steppen. Nooit krijgt hij regen, hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan de rivier. Zijn wortels raken het water, hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen, hij leidt niet onder de droogte. Altijd draagt hij vrucht. Amen. Kan iemand zeggen tegen iemand anders? Het zij dat je alleen bent, dan zeg het maar tegen de Heer. Of naast u iemand zegt, ik ben een boom geplant aan de rivier. Amen. Ik ben een boom geplant aan de rivier, want ik vertrouw op de Heer en ik zoek zijn heil bij hem. Amen. We gaan verder in onze serie deel 9. We zijn vertrokken aan het wortelsysteem, dat onze persoonlijke band is met God, onze Godverbinding, gebaseerd op geloof in wat hij heeft gedaan. Het wordt gevoed door geloof, het wordt gevoed door gebed. Het wordt gevoed door opnemen van zijn woord. Het wordt gevoed door interactie met zijn geest. Amen. Die wortels zijn heel belangrijk. Het is het fundament waarop we bouwen. Amen. Alles vertrekt vanuit de wortels. Alles wat je doet, alles wat je zegt, al die vruchten die voortkomen, vertrekken allemaal vanuit het wortelsysteem, broers en zusters. Heel belangrijk dat je teruggaat, back to the basics. Amen. We zijn daar 4, 5 lessen over gespendeerd. En als je wilt, kan je teruggaan op de website, kan je die allemaal nog eens beluisteren. Maar jouw verbinding, jouw relatie met God is gebaseerd, amen, op het werk van de Heer Jezus Christus. Wat hij voor jou heeft gedaan, amen, dat is de basis. Zijn bloed bedekt jou en vanuit die wetenschap, vanuit die openbaring, dat jij zijn bloed jou bedekt, amen, begin je te beseffen dat je een nieuwe schepping bent, dat je gerechtvaardigd bent doorheen zijn bloed, dat je een nieuwe schepping bent, nieuw hart hebt gekregen en nieuwe geest. En van daaruit, hoe God jou ziet, wie jij bent in hem, begin je te groeien. En gaat zijn effect hebben naar de stam. Amen. Waar we ook een paar lessen hebben gezien. Hoi, Tamika. Tamika, want to say something? Hold on, I'll mute your microphone. Hij heeft zijn effect op de stam. En de stam is eigenlijk een uitvloeisel van de relatie die je hebt met God. En dat is een relatie naar andere mensen toe. Ja? De stam is een relatie naar je partner toe. Naar je huwelijkspartner, naar je kinderen toe. Naar de collega's op het werk. Dus met iedereen waarmee je in contact komt. Amen. Want wat vloeit uit je relatie met God? Hoe jij God ziet, ga jij ook andere mensen zien. Hoe de openbaring die jij hebt, amen, van wie je bent in Christus, gaat zijn effect hebben naar andere mensen toe. Hoe jij hun gaat behandelen. Amen, heel dat gedoe in de Verenigde Staten momenteel. Hè, met het racisme en de protesten en het verschil tussen links en rechts en de democraten en de republikeinen en het gevecht en het racisme en het bijna niet kunnen uitstaan van de ene groep ten opzichte van de andere groep, is omdat ze niet weten wie ze zijn in Christus. Amen. Zelfs in de kerk, waar dat er vroeger ook racisme was, in de 1800 en de 1900, dat ze zelfs de Bijbel hebben misbruikt om racisme goed te praten, dat ze zelfs die schriftverzen van Paulus gebruikt in 1 Korinthe, van wat heeft licht met duisternis gemeen, om te zeggen dat, en wat heeft een blanke met een zwarte medemens gemeen? Zij misbruikt het woord. Het vloeit allemaal voort uit een verkeerd begrip van wie ze zijn in Christus. Want als we weten wie we zijn, dan weten we dat God geen onderscheid maakt in de huidskleur. Ja, er zijn verschillen in culturen, er zijn verschillen in geloofsgroepen en mensen leven anders dan de anderen. Amen. Maar ze zijn niet minder waard in de ogen van de Heer. God houdt van iedereen en het probleem ligt hem daarbij dat wij niet beseffen dat God geen respecter is of person. Hij maakt geen onderscheid, hij maakt geen discriminatie. Iedereen is welkom. De Bijbel zegt, er is geen Jood of Griek. Amen, er is geen heide meer en een Jood meer. Iedereen is één en zijn onder het bloed in de naam van Jezus als we tot geloof komen. Amen. Dus dat vloeit uit vanuit wanneer je haat hebt ten opzichte, wanneer je vooroordelen hebt ten opzichte van andere mensen, dat vloeit uit een manke relatie met God. Amen. Wanneer je bitter bent ten opzichte van anderen, dat is teken dat er ergens iets is dat je jezelf niet bent vergeven, of dat je nog steeds vasthoudt aan een bepaald wraakgevoel, omdat je niet beseft dat God in controle is. Dus het vloeit eruit voort. En dan hebben we, waar ik vandaag aan wou beginnen, is, waar is mijn cursor? Hier is mijn cursor. Gaan we naar de takken en de blaren zien. Amen. Wat ik vorige week zeg. Dus de takken en de blaren. Amen. Halleluja. De takken en de blaren zijn eigenlijk zaken, hetgeen zichtbaar is voor de wereld. Ja? Het zijn zaken die de wereld kunnen zien aan jou dat je anders bent. Buiten de persoonlijke relatie hebt dat je met anderen. We hebben natuurlijk geen relatie met iedereen. Maar wij kunnen wel een invloed hebben op mensen die we zelfs niet kennen. Ja? Wij kunnen een invloed hebben op mensen die we occasioneel tegenkomen, waar we geen diepe relatie mee hebben. En het zijn eigenlijk de vruchten die voortvloeien uit onze persoonlijke relatie met God. Jezus zei in Marcus hoofdstuk 4, vers 30, hij zei: waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Hij zegt: het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van al zaad op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Amen. Dat is hoe de gemeente hoort te zijn. Ja, Jezus geeft hier een beeldspraak van hoe de gemeente zal worden. Hoe het koninkrijk van God. Koninkrijk van God zit in ons. En wij maken deel uit van het lichaam van Christus. U bent niet een individu. Ja, u bent een individu, maar u maakt deel uit. U moet u zien als een groot geheel. Meer dan iemand alleen op een eiland. Nee, ik maak deel uit van het koninkrijk van God. En Jezus heeft gezegd, het begint klein, maar het gaat zo groot eindigen, het gaat zo'n een versnelling krijgen, het lijkt klein te beginnen, het lijkt alsof je alleen bent, maar alles wat klein is met God erin, zal zich vermenigvuldigen met een factor van oneindig. Amen, want hij is oneindig. Halleluja. En het effect van het evangelie naar buiten toe is het effect van de takken. Het maakt een verschil in onze relatie met elkaar, maar het maakt ook een verschil uit naar de buitenwereld toe. Het is een licht in de duisternis, het evangelie, de gemeente zou moeten zijn. Het is het zout van de aarde, zoals Jezus ook heeft gezegd. Het is een struik die uitgroeit tot een grote boom met veel takken, waarin, hier de Bijbel zegt, de vogels van de hemel in hun schaduw kunnen nestelen. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. De wereld heeft de kerk nodig. Amen. De wereld heeft u nodig. Halleluja. Het heeft mensen nodig die zijn veranderd door het evangelie van de Heer en die niet beschaamd zijn voor het evangelie. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen dat het de kracht is van God. Romeinen 1, vers 16. Het is de kracht van God. We zijn niet beschaamd voor het evangelie, want het is de kracht van God tot de heil, tot de redding. De wereld heeft mensen nodig die beseffen dat ze een boom zijn geplant aan een rivier en wiens blaren en takken groot genoeg zijn dat de vogels, halleluja, in hun schaduw kunnen gaan nestelen. Vogels hebben schaduw nodig. Amen. Zeker als je in Israël woont, waar dat er constant een mooi zonnetje is. Ik denk dat is prettig, maar op den duur is dat heel vervelend, dat is heel warm. Wij vinden het al vervelend dat 40 graden is, een paar dagen. Daar heb je 40 graden bijna een helft van het jaar. Amen. Dus dan is het leuk dat je schaduw kan vinden. Hetzelfde met mensen in de wereld. Zij hebben schaduw nodig van de hitte van de zonde. De hitte van het effect van de zonde. Halleluja. Het is natuurlijk beeldspraak, maar wij hebben de oplossing. Doorheen onze vrucht, doorheen ons licht, doorheen ons zout zijn, kunnen wij iemand gaan helpen. En soms hebben we daar geen woorden voor nodig, soms zijn er wel woorden voor nodig, maar meestal gaan mensen amen, onze daden beoordelen, niet alleen onze woorden. Amen, want iedereen kan van alles zeggen. Iedereen kan zeggen, oh, ik hou van u. Maar het wordt pas echt evident wanneer men het toepast in de praktijk. Jezus gebruikt hier beeldspraak. En sommige mensen houden van beeldspraak. Wie van jullie houdt van beeldspraak? Dat is omdat je een bepaalde, meestal muzikanten, en zij die creatief zijn, ja, ik ben niet de creatiefste, maar zij die creatief zijn, zij houden van beeldspraak. Zij zingen met woorden, zij tekenen verbale gedichten, ze kunnen zich goed uitdrukken in beeldspraak en doorheen hun verbeelding kunnen ze iets dat ze lezen helemaal tot leven laten komen. Anderen onder ons zijn daar niet zo goed in en hebben liever, ik wil gewoon gewone taal, zeg het gewoon. Zeg gewoon, ik ben rationeel, leg mij uit hoe het is. Wat moet ik doen? Niet te veel beeldspraak, want ik kan dat niet goed interpreteren. Nu, Jezus sprak veel in gelijkenissen en in beeldspraak. En de Bijbel staat er namelijk vol van. En dat is soms moeilijk voor ons westerse mensen om te begrijpen, omdat we liever, de meeste onder ons denk ik, we hebben liever duidelijke, klare taal. Wij zijn opgegroeid met technologie, we zijn opgegroeid met wetenschap, we zijn opgegroeid met boeken, met iPads, met zaken dat we kunnen lezen, duidelijke taal. Nu, die mensen hadden niet allemaal een Bijbel. Ze hadden niet allemaal geschriften en een pen en een boek om alles in te schrijven. Ja, sommigen hadden dat. Dat was meer een privilege dat je dat zou hebben. Dus Jezus gebruikte de best mogelijke manier om aan mensen over te brengen spirituele lessen. En dat was beeldspraak. Zaken waarmee ze iedereen bekend was. Iedereen wist wat een zaadje was van een mosterdplant. Ik weet niet wat dat is. Ik weet zelfs niet wat een mosterdplant is. Maar het schijnt is aan een plant. Ik dacht altijd dat het een boom was. Ik heb gelezen, het is een plant. In andere versies trouwens, in Matthäus en in Lucas, staat het struik. In de NBV, oudere vertalingen zeggen boom. Boom. Maar het schijnt is een plant. Een grote struik. Dat moet dan wel een heel grote struik zijn. Zeg, dat zo'n grote takken zijn, dat daar de vogels hun schaduw kunnen. Het is eigenlijk een mirakel. Hoe dat een klein plantje kan uitgroeien tot een struik, tot zelfs een boom, dat vogels in de schaduw kunnen gaan nestelen. Amen. Dus Jezus gebruikt dat omdat zij bekend waren met die beeldspraak, met die zaken. En dan konden mensen het ook beter herinneren. Zodat de volgende keer dat zij ooit een mosterdplant tegenkwamen, dat ze dachten van, hey, man, weet je nog? Ja, dat is juist Jezus had gezegd over die mosterdplant, dat klein ging beginnen. Mannen, hou vol. We zijn nog maar met z'n elven, maar in de naam van Jezus. Hij heeft het gezegd, het gaat uitgroeien tot iets groot. Amen. Het gaat klein beginnen, maar wees niet bang, het gaat zeer groot worden. Amen. En ik kan u vertellen, mijn broers en zusters, vandaag de dag, het evangelie van Jezus is aan het verspreiden over heel de wereld. Meer en meer en meer. En elke dag, je moet niet negatief zijn over de kerk, want Jezus was positief. Je moet niet denken, oh, we gaan onder en we worden vervolgd en het leidt tot niks en onze rechten worden afgenomen. Maakt niet uit wat er gaat gebeuren. God heeft alles in controle. Sommigen zeggen, oh, we mogen niet meer samenkomen, het is het einde, we kunnen niet meer. Het is allemaal voorbij en je zult zien, we gaan er sterker uitkomen dan tevoren. Het is gewoon een siftingsproces. God wil het kaf van de koren scheiden. Hij wil zien wie is er hongerig genoeg om door te blijven gaan. Wie wil het opgeven tijdens die periode. En dat is oké, als jij tussen het koren zit, dan moet je zeggen, Vader, ik besef nu dat mijn relatie met u niet sterk genoeg is. Heer, ik besef dat doorheen deze coronacrisis en deze lockdown, ik eigenlijk de kerk meer dan ooit nodig heb, Heer. Maar ik wil niet afhankelijk zijn, Heer, van mijn broeders en zusters. Ik wil afhankelijk zijn van u, Heer. Dat wanneer de kerk nog eens sluit, of ik niet meer kan komen, om eender welke reden, dat ik één ding weet, dat u bij me bent, waar ik ook mogen zijn. Want u heeft gezegd, u begint klein, maar het zal zijn als een boom die verspreidt over heel de wereld. En het is vandaag bezig, mijn broeders en zusters. Halleluja. Rebecca heeft een paar dagen, was het gisteren, eergisteren, iemand dat ze kent in de fitness, Ergens in Turnhout was het. Hè? Eh? Hoe is dat nou? Dat maakt niet uit. Die heeft, was het op Instagram of op, ik weet niet, ergens, een boodschap gezet dat hij tot Christus is gekomen. Een fitnesser die eerst allerlei zaken posten, werelds gedoe, zoals elke man van de wereld zou posten, maar nu ineens bijbelversen zit te quoteren, te zeggen dat hij veranderd is, dat hij de levende God heeft tegengekomen, hoe dat zijn leven heeft veranderd, dat hij nog worstelt met bepaalde zaken, dat hij het nog moeilijk heeft met verleidingen, maar hij weet dat God hem kracht geeft. Dat je denkt van, hé, die persoon, God is bezig, halleluja. Ook al bidden we zelfs niet voor die mensen, ook al hebben die niet het evangelie gepresenteerd, maar God gaat via, hoe dat hij het doet, het ligt in zijn handen. Wat wij moeten doen is hem blijven prijzen, en blijven niet bang zijn om het evangelie te verspreiden, niet, zonder schroom komen tot mensen. Amen. Niet beschaamd zijn voor het evangelie. Het gaat zijn effect hebben. Misschien niet het effect op de mens dat jij hebt proberen te benaderen, maar God zal wel op een andere manier iemand gaan benaderen. Hij wil gewoon dat wij trouw zijn en het resultaat aan hem overlaten. Snap je? Trouw zijn. Ja, maar die gaat zeker niet geloven, broeder Bart. Allee, kijk naar deze levensstijl. Dat is een atheïst, dat is een biker, dat is een alcoholist, dat is een drugsgebruiker. Die heeft al zoveel kansen gehad. Nee, blijf hopen. Jij moet gewoon doen waarvoor de Heer ons heeft geroepen. En dat is saai. En de Heer zal wel zijn increase geven. Zal ervoor zorgen. Jij moet gewoon een boom zijn. Een boom en de takken gebruiken, de vruchten gebruiken die God jou geeft om bescherming te bieden aan die vogels. Amen. Efeze hoofdstuk 5. Maar ja, een van de richtlijnen trouwens van de protestantse raad was ook houd de dienst kort. Zodat de mensen comfortabel kunnen zijn. Wat ik kan wel begrijpen, want ja, anderhalf uur met de mondmasker op zitten is natuurlijk niet evident. Maar ik zal proberen hier kort en bondig te zijn, wat soms wel een probleem is. Want je denkt, je hebt genoeg tijd. Maar we hebben genoeg tijd. En u kan altijd daar waar u zit, eventjes iets gaan drinken. Hè? Dat kunnen natuurlijk niet in de gemeente. Hè? Dus hier zit je wel iets comfortabeler. Amen. Dus ik mag langer gaan, want u bent comfortabel. Halleluja. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. En ik ga ons dadelijk verder lezen. Amen. Ik zou graag vandaag tot u willen prediken. Amen. De takken van de boom. En in Efeze hoofdstuk 5. Efeze is een prachtig boek trouwens. Een van de mooiste, mijn favorieten van heel de Bijbel. De brief naar de Efezer. Begin met lofprijzing tot God, hoofdstuk 1. Het vertelt daarna wie je bent in Christus, dat je één bent met hem, dat je in hem bent, dat hij voor je is. En het wordt heel veel keer herhaald. Daarna vertelt het hoe we in hoofdstuk 2, hoe we gered zijn door zijn genade. Momentje. Daarom vertelt in hoofdstuk 2 hoe we gered zijn door zijn genade, door in ons geloof in hem. We zijn niet gered door onze eigen werken, maar we zijn gered voor goede werken. Dat is een groot verschil. We zijn niet gered door onze werken, we zijn gered voor goede werken. Amen. Het vertelt hoe God één nieuwe mensheid heeft gemaakt, hoe hij geen onderscheid meer heeft tussen Joden en niet-Joden, maar dat we allen één zijn. Het gaat altijd over die eenheid. Altijd over één zijn, verbonden zijn. Hè? Het zijn allemaal fundamentele zaken die je moet weten. Maar daarna gaat hij vanaf hoofdstuk 4, gaat hij meer over tot praktische zaken die zouden moeten voortvloeien uit jouw eenheid met Christus. Hij heeft het over één zijn in de gemeente. Aangezien jij één bent met Christus, moeten we één zijn met elkaar. Met je broeders en zusters. Ja? Hoe kan we anders die grote boom worden? Hoe kan er een grote boom komen met takken als er geen eenheid is tussen de broeders onderling. Het is daarmee dat je je moet zien als een groot geheel. En soms botsen we met elkaar. Maar dat is niet erg dat we botsen. Het is een gelegenheid om nederigheid te ontwikkelen in ons hart. Om te zeggen, weet je wat, ik acht dat anderen belangrijker dan mezelf. Is het waard dat ik ga vechten hiervoor? Is het waard dat ik aanstoot ga geven aan mijn broeder? Is het waard dat ik mijn recht moet laten gelden? Of moet ik het voorbeeld volgen van God als kinderen die hij lief heeft en de weg te gaan van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad. Hè? En dus eenheid. En dan komt hij aan, vanaf vers 25 van hoofdstuk 4, begint hij over het nieuwe leven in Christus en hoe dat er dat eigenlijk uitziet. U moet weten, de mensen naar waar hij schrijft, de Efeze, zij komen uit een cultuur vol met verafgodingen. Vol met tempelvereringen, tempelprostituees. Als je iets wou van een god, ging je naar een tempel en dan had je seks met een tempelprostituee, om dan een zegening te krijgen van de god die jij nodig had. Het zij regen, het zij vruchtbaarheid en al die zaken. Er was van allerlei verafgoding, 101 verschillende goden. Dus zij hadden een beeld nodig van wat het is, dat nieuwe leven in Christus. Amen. Belangrijk om dat te onthouden. En dus Paulus geeft praktische richtlijnen hoe het leven van een nieuwgeboren christen eruit zou zien. En hij begint hier dus, het voorbeeld van God. Ja, en dan zegt hij vers 3, laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ja, wel bij de heidenen, maar niet bij de heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige, platvloers taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. He, dan hebben we het over de platvloers cafétaal en lachen en de stereotype seksistische macho opmerkingen, racistisch en al die dingen. Waarom? Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, is afgoderij. Geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Amen. Paulus zegt hier, en zedeloosheid, hebzucht, is hetzelfde. Ja, beide zaken zijn onverzadigbaar. Het is iets begeren dat u niet toebehoort. Ja, en dat is slecht, want eens dat je daarmee begint, raakt uw vlees niet verzadigd. Snap je? Je wilt iets dat u eigenlijk niet toebehoort. Het behoort u niet toe, want je bent opnieuw geboren. Het behoort aan uw oude natuur toe. Die wil maar begeren. Maar de nieuwe natuur zegt, ik ben volmaakt en voldaan in Christus. En dat zijn vormen van afgoderij, die hebzucht en die zedeloosheid, aangezien zij de voorzienigheid van de Heer negeren. En Paulus wil zeggen, deze manier van leven, die zich voordoet bij de heidenen, waaruit jij komt, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van Christus, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Hij heeft het hier niet over christenen die zich occasioneel bezondigen aan hebzucht of zedeloosheid. Nee, hij heeft het hier over de ongeregenereerde, de zondaar die niet geheiligd is door het bloed, de mensen rondom ons. Amen. Wees niet meer zoals hun, want wij hebben een ware God. Geen afgod, maar een ware God. Amen. Vers 6. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u niet zoals zij, want hier komt het. Eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Amen. Zij die geen deel uitmaken van de gemeente van God zijn God ongehoorzaam. En zij staan onder de toorn van God, maar u bent niet meer zo. U was zo, maar nu bent u licht. Door wat? Door uw bestaan in de Heer. Kan iemand zeggen, dank u Jezus voor mijn bestaan in u? Misschien kan je zo niet voelen. Misschien kan de duivel u wijsmaken. Nee, je bent helemaal niet zo. Je bent een kale struik. Je moet zeggen, Vader, ik voel het misschien zo, mijn leven is nog niet helemaal perfect, Heer, maar ik geloof dat u in mij bent en ik in u. En laat het een werk in mij, Heer Jezus, beginnen. En niemand kan stoppen. Ga de weg van de kinderen van het licht. Want het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Amen. Het licht. We zijn kinderen van het licht door ons bestaan in de Heer. En doorheen dat licht kunnen we het juiste pad waarop we moeten wandelen vinden. En dat licht brengt altijd goede zaken met zich mee. Het brengt goede zaken met zich mee. Halleluja. Het brengt goede zaken met zich mee. Vers 10. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgen gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Ik roep u vandaag op in de naam van Jezus. Ontwaak uit uw slaap. Moest je nog slapen? Ik bid en ik profeteer over u vandaag, daar waar je bent, in Jezus' naam. Ontwaak en sta op uit de dood. Halleluja. We wachten onze opstanding, maar je kan niet opstaan uit een letterlijke dood als we nu niet opstaan uit onze spirituele dood. Het goede nieuws is, Christus heeft het mogelijk gemaakt. We kunnen een licht zijn voor anderen. We kunnen een boom zijn met takken, halleluja, waaronder mensen beschutting zullen vinden, halleluja. We kunnen dat zijn, maar we moeten beseffen dat het enkel en alleen te doen is door zijn kracht. Sommigen kunnen misschien zeggen, ja maar broeder Bart, ik heb die kracht niet. Ik kan het voorbeeld van God niet volgen. God is God. Ik ben maar een mens. Dat is waar, maar waarom zou u een excuus aanpraten? Waarom zou u een excuus aanpraten als God zegt dat het mogelijk is? God heeft zijn geest niet voor niks gegeven. Heeft u zijn geest niet gegeven zodat je kiekenvel kunt krijgen, zodat je in tongen kunt spreken elke dag? Hij heeft zijn nut om te doen beseffen dat hij met je is, voor je is en in jou is, en dat doorheen zijn kracht het wel mogelijk is om het pad van het licht te bewandelen. Laten we onszelf geen excuses aanpraten. Amen. En zeg ik ontwaak in de naam van Jezus. Ik ga niet meer zijn zoals de duisternis rondom mij, want ik ben een licht in een duisternis. Het gaat zelfs verder. Hij zegt, ontmasker de praktijken van de duisternis. We worden opgeroepen, mijn broers en zusters, aangezien we kinderen van het licht zijn, om duisterse praktijken te ontmaskeren. En ik eindig hiermee. Onze verantwoordelijkheid als kinderen van het licht is om Gods wil te onderzoeken en te spreken wanneer Hij wil dat we spreken en te zwijgen wanneer we moeten zwijgen. Maar we moeten niet alleen niet deelnemen aan de duisterse praktijken rondom ons, we moeten ze ook ontmaskeren. En dat vereist wijsheid en tact. Amen. Een voorbeeld. Een paar maanden geleden was ik met collega's na de les verzamelen we altijd ergens aan een brasserie, juist buiten school, een gezellig terrasje, kunnen we nog wat napraten. Hè. Was juist voor de lockdown, toen was dat nog zo, hey, morgen lockdown, dus laten we er nog van profiteren. Als je nu terugkijkt, was het een beetje absurd. Dank de Heer dat er niks gebeurt. Maar waar was ik? Ja, en ze begonnen zo te praten over abortus. En over homoseksualiteit. Dat is een heel hot topic. Hè, snap je? Je moet wijsheid hebben en tact. Hè? Je kunt niet zomaar binnen in de discussie vallen en zeggen van, ja, al diegenen die dat doen zijn zondaars. Zijn vermoorde mensen. Je moet er de dag van vandaag, als je niet mensen direct tegen je kar wil stoten, wil je tactvol zijn. Maar we mogen ook niet zwijgen. Kijk, iedereen lief hebben is niet hetzelfde als iedereen plezieren. We mogen ze ook niet naar de mond praten en zeggen van, ja, ik begrijp dat wel, ja, schappen. Enzovoort, en homoseksueel, ja, oké, ja, iedereen. We moeten op een tactvolle manier de wil van God, amen, wat het beste is voor zijn mensheid, die duisternis toch wel ontmaskeren. En zeggen dat het eigenlijk helemaal niet productief is voor de maatschappij. Ik hoorde in de week ook nog op het secretariaat waren ook collega's bezig over de een had schrik. Ze was al lang samen met een partner en ze hadden al kinderen. Maar ze had schrik om nog eens zwanger te worden. Want dan, dan moesten ze een nieuwe auto gaan kopen. En dan moesten we reëel. En dus ze zei, ja, als het zover is. Ja, het kan mij eigenlijk niet schelen wat mijn partner zegt. Dan maak ik een afspraak. En het was heel moeilijk om... ik was mijn tanden aan het bijten, maar ik denk, het was nog niet het moment. Het was nog niet het moment. Maar ik heb toen wel 3 maanden daarvoor aan tafel met mijn collega's heb ik daar wel over begin en op een tactvolle manier. Niet zeggen van, mannen, de Bijbel zegt dit, de Bijbel zegt dat, die weten dat ik gelovig ben. Ik heb hun gewoon mijn mening, mijn viewpoint, hoe God de dingen ziet, dat we geschapen zijn in de image of God en over homoseksualiteit en de biseksualiteit en al de transgender gedoe dat zich allemaal voordoet vandaag. En allemaal vormen van expressie en ja, we moeten dat toelaten. Ik zeg, ja, maar het gezin, de nucleus van de maatschappij, hè, de man en de vrouw, een expressie van Gods liefde naar de wereld toe, vindt men terug in een gezin verbonden door God. Amen. Dat in stand moet gehouden worden. Amen. Man en vrouw, waaruit kinderen voortvloeien. Dat is een expressie, dat is een voorbeeld, een symbool van Gods liefde naar de wereld toe. Zoals ouders naar hun kinderen toe, naar elkaar toe ook een voorbeeld moet zijn. Naar de maatschappij toe is het compleet in stukken vandaag. Is compleet in stukken. Kijk, het probleem in Amerika, dat racisme en dat de zwarte mens daar zoveel achter staat in de statistieken, dat ze zoveel weinig kans hebben op dit en dat. En is niet alleen een vorm van vooroordeel en racisme. Ik heb een donkere man deze morgen nog horen praten. Heel dat gedoe over racisme is een uitvlucht. Want het echte probleem zijn de gebroken families. Het echte probleem waarover precies niemand wil praten is de gebroken families, de man- en vrouwrelatie en de scheidingen. En het teruggebruik en het dingen, al die zaken, de alcoholisme en het teruggebruik, al die zaken die de nucleus van de familie kapot maken, zorgt ervoor dat kinderen nu al bij hun geboorte een achterstand oplopen door alleen, door één moeder, één vader te hebben, minder kansen krijgen. Dat is het probleem. Dat is het probleem dat Satan, dat is één van de problemen, dat Satan vandaag de dag probeert te doen. En dat is duisternis creëren en de mens praat het zelfs goed. Snap je wat ik wil zeggen? Maar wij zijn hier als de gemeente om die duisterse praktijken te ontmaskeren. Om nee te zeggen tegen polygamie. Om nee te zeggen tegen zedeloosheid en zoveel mogelijk partners hebben. Hè, voordat je gaat trouwen. Want je moet toch alles hebben geproefd van het leven. Hè? Om nee te zeggen tegen al die zaken. Het levert alleen maar miserie op. Ik vind het schandelijk hoe het goed wordt gepraat tegenwoordig onze jeugd en onze kinderen. Dat zij maar één ding voorgeschoteld krijgen en dat is zedeloosheid. Dat is, je moet je beschermen. Want je hebt zoveel partners, je moet je beschermen. Wat met de bescherming door onthouding? Dan lachen ze u uit. Maar niet alleen lichamelijke ziektes, hè? Ook spirituele ziektes gaan daarmee gepaard. Want wat veroorzaakt al die zedeloos gedrag en de ontucht, is eigenlijk diep binnenin is er een leegte dat gevuld moet worden. Er is een roep naar aandacht, een roep naar goedgekeurd worden, om gevalideerd te worden. En kinderen denken dat ze gevalideerd worden door hun lichaam te laten misbruiken door veel jongens en mannen. Een roep naar liefde. Maar die roep naar liefde, wat zij denken dat liefde is, want als je er niet mee wordt opgegroeid en je hebt geen voorbeeld, daarvan gaan niet beantwoord worden door de wereld. En daardoor worden we opgeroepen, mijn broers en zusters, om de duisternis in de levens van mensen te ontmaskeren. Ik heb het hier niet over als een onnozelaar op straat te gaan staan. Pas op, sommigen doen dat correct. Sorry dat ik onnozelaar heb gezegd. Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren. Maar er zijn er onnozelaars bij die op de straat gaan staan met hun bord. Hè? All gays go to hell. Ja? Nu, zij willen die duisternis ontmaskeren door zo te gedragen. Maar mensen nemen daar veelal aanstoot aan en gaan dan een negatief beeld vormen van religie en al diegenen die waarden uitdragen. En gaan nu ook over dezelfde kam smeren. Nee, ik bid, Heer, heb een relatie met God. En iedereen liefhebben betekent niet iedereen hun daden goed praten. Er komt een moment in ons leven dat de takken die wij voorstellen, amen, waaronder mensen beschutting willen vinden. Het is niet altijd zeggen van het komt in orde, komt in orde. Er komt een moment dat je moet zeggen, kijk, de problemen die jij meemaakt in je leven worden veroorzaakt door duisterse leugens, door vooroordelen, door misvattingen die jij hebt over God. Het wordt veroorzaakt door leugens en allerlei, hoe zegt de Bijbel het nu weer in 1 Korinthe hoofdstuk 10, bolwerken die zich opwerpen, die zich verschansen, leugens. Amen. Nee, het een ander woord dan leugens. Kan iemand in de chat het een ander zo'n speciaal woord in 1 Korinthe 10 staan van dat we niet worstelen tegen vlees en bloed, hè, maar tegen die leugens. Het is een ander woord. Ik heb mijn Bijbel hier niet bij. Iemand zal het wel in de chat typen. We moeten die ontmaskeren. Wat drijft een mens? Wat drijft een mens om te zondigen? We moeten dat ontmaskeren. Niet alleen de daden, maar de motivatie achter de daden. Ja, mensen weten waarschijnlijk wel dat moord slecht is. Leugen slecht is. Wel, tegenwoordig zijn er niet meer zo van bewust. Maar we moeten de motivatie achter de daden gaan ontmaskeren. Dat kan alleen als je een openbaring hebt van de geest en moet hebben wijsheid nodig. Hij zegt hier, en ik eindig 16, gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Gebruik uw dagen goed. Gebruik de opportuniteit dat je hebt met mensen goed. Als er een open deur is, niet tegen de macht, nee, ook niet brainwashing. Gebruik uw dagen goed. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Je moet begrijpen in elke situatie wat de Heer wil. Heer, deze mens waarmee ik nu een relatie heb, u heeft deze mens in mijn leven gebracht. Hoe kan ik de duisternis waarin hij leeft en hij niet beseft, hoe kan ik dat ontmaskeren zodat ik een boom kan zijn waaronder hij beschutting kan vinden? Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. We moeten de mensen aanmanen dat ze geen... Sorry, aansporen, bemoedigen. Dat ze geen hulp moeten gaan zoeken in bedrinken. Geen hulp zoeken in zaken van de wereld om die leeg te gaan opvullen. Amen. Maar laat uw geest u vullen. Amen. Laat hetgeen dat God heeft gedaan voor u, laat dat u houvast zijn. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God uw Vader is altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank God voor de goede dingen. Dank Hem in elke situatie. Voor alles, halleluja, wat op uw pad komt. Want alles kan de Heer gebruiken voor het goede. Halleluja. Amen, Lucas. Ik heb u gezien, ze jongen. Amen. En daarmee eindig ik mijn preek. Maar je wilt toch weten wat dat woord is. Amen. Dank u, Jezus. Was het een goede preek, Lucas? Was het een goede preek? Door de getuigenis van kinderen wordt elk woord bevestigd. Broer Jo was in een afwas aan het doen, zijn. Die was niet aan het opletten. Lucas heeft de duisternis ontmaskerd. Amen. Grapje, hè? Grapje. Hè? Mijn broers en zusters, ik dank u voor uw aandacht. En ik ga toch nog dat woord opzoeken in mijn Bijbel. Is het nou verschansingen? Is het nou bolwerken? Amen. Sorry, het is 2 Korinthe 10.